Eén mededeling, gemeente, dat is dat de Bunjan-lezing aanstaande woensdagavond om 8:00 begint. Dus niet om 7:45, maar om 8:00. Zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 25, het derde en vierde vers. 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit en zeer een goedheid kent, geen palen. 3 en 4 van 25.
Oh,
De schriftlezing voor deze middag is te vinden in het boek van de Psalmen. We lezen Psalm 51. Psalm 51. Daarna zingen we uit Psalm 38, het derde vers. Door uw gramschap, fel ontstoken, is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. En wat er verder volgt. En daarna doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen. Psalm 51 is de schriftlezing. We zingen Psalm 38 vers 3 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Batseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. En schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt lust tot offeranden, want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart, zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welwagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varen offeren op uw altaar. Van u spreken in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Op datgene wat we gelezen hebben is ook gegrond onze belijdenis. Aan de beurt van behandeling is zondag 33, waar we vorige week een begin mee hebben gemaakt. Dan hebben we vraag en antwoord 88 gelezen en vanmiddag vraag en antwoord 89. Daar wordt gevraagd, wat is de afsterving des oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Laten we samen eerst de Heer gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heilige en rechtvaardige God, wij zoeken uw aangezicht nu we opnieuw samen hier zijn in dit bedehuis. En laat het ook voor ons echt een bedehuis mogen zijn of worden. Waar we uw aangezicht zoeken. Omdat we verlegen zijn om dat vriendelijke aangezicht dat vrolijkheid en licht verspreidt. Heere, wilt u daar ook plaats voor bereiden, voor dat licht dat door u ontstoken is in deze duistere wereld, het licht der wereld dat geschenen heeft. En geeft u, Heere, dat we daarom vanavond vanmiddag bezoek mogen krijgen. Dat er in ons leven een Nathan op bezoek komt, die het van uwentwege tegen ons zegt, gij zijt die man, gij zijt die vrouw, jij bent die jongen en jij bent dat meisje. En dat we gaan zeggen, ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog, dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Als we vanuit onze catechismus, gegrond op de psalm die we gelezen hebben, na moeten denken, Heere, over de afsterving van de oude mens, dan is dat niet zo'n opwekkend thema uit de schriften. Een mens hoort niet graag over de dood en over sterven, over zonde en over straf en over oordeel. Net zo min als een mens graag hoort dat een dokter spreekt over ziekte en over sterven. Maar net zo min als we dat kunnen ontgaan op den duur, kunnen wij ook dat oordeel nooit ontlopen. En wat zou het daarom een zegen zijn, Heere, als we uw stem zouden mogen horen in de prediking en als uw ogen in de prediking recht op ons gericht zouden zijn. En we nu niet meer eens deze kerk kunnen verlaten zonder dat we onze borst hebben geslagen en gezegd hebben, o God, wees mij de zondaar toch genadig. Want ach, we geloven de dokter toch zo makkelijk. Ook al voelen we de ziekte niet. Maar als hij ons met de bewijzen van de diagnose confronteert, dan geloven we het en we geven ons over in de handen van die dokter. En hij mag opereren en hij mag ons allerlei dingen voorschrijven waar we nog geen ziek van worden ook. Maar wat is het toch moeilijk, ja onmogelijk voor de mens om zich te laten overtuigen van de zonde en van de dood en van het eeuwig oordeel. Wat is er toch een mogelijkheid, Heere? Wil een mens zich uitleveren in uw handen? Wil een mens dat geloof mogen beoefenen, waardoor we gered worden van het grootste kwaad en gebracht worden tot het hoogste goed? En daarom hebt u dat ook een wedergeboorte genoemd. Om daarmee het genadekarakter van het heil te benadrukken. We hebben dat nieuwe leven nodig dat uit u is. Dat de geest begint te werken. En dat de vrucht ervan duidelijk zal worden in ons leven. En dat we zullen gaan herkennen wat Psalm 51 ons leert en wat de catechismus naspreekt. Een hartelijk leedwezen. Dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Dat we geloven zullen dat u er bent. En wie dat u bent. Dat uw Heilige Geest ons duidelijk maakt dat u inderdaad die heilige God bent. Die met de minste zonde geen gemeenschap kunt hebben. En dat u de rechtvaardige God bent, dat u eer u de zonde gestraft, ongestraft liet blijven. Zo aan uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, gestraft hebt met de dood des kruises. Onbegrijpelijke woorden, waar een mens een leven lang, ja de eeuwigheid voor nodig heeft om die te kunnen doorgronden. En als we dan over de bekering moeten spreken, Heren, over dat eerste onderdeel van de bekering, geef, Heren, dat we er mee mogen worden genomen. Dat we het er mee eens zullen mogen zijn of worden. Dat het nodig is dat die oude mens zal sterven. Dat het vlees ten onder gebracht moet worden. Heren, we koesteren dat deel van ons menselijke bestaan zo. We kleden het aan. En we doen er alles aan om dat bestaan ook te voeden. En geef, Heren, dat we dat bestaan eens mogen gaan leren haten. En dat we er vandaan mogen vluchten. En als we dat eens geprobeerd hebben, Heren, en we hebben voornemens gehad, dan zijn we er ook wel achter gekomen dat dat zomaar niet gaat. Dat we niet minder nodig hebben dan de onwederstandelijke genadekracht van de Heilige Geest. Die doordringt tot in het diepst van ons bestaan. Om daar de stem van de Zonen Gods te doen klinken. Waakt op, gij die slaapt. Staat op uit de doden. Opdat Christus over u zal lichten. Heren, doe ons die stem horen. Om uit te gaan uit dat graf van de zonde. De wereld te verlaten. De oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te leren wandelen. Heren, later, al is het dan wat eenzijdig vanavond de nadruk liggen op de kennis der zonde, laat het ook ons duidelijk zijn dat de bekering en ook de afsterving van de oude mens nauw verband houdt met het evangelie, met de vergeving van de zonde. Want u laat niet alleen de bekering prediken, maar u doet dat in nauw verband met de vergeving van zonde. En dat die ook in uw naam moet worden gepredikt. En daarom, Heren, bidden wij u, wilt u het zo toepassen in onze harten dat we dat leren verstaan. Dat u ons niet ontdekt aan zonden om ons daarmee in de wanhoop te brengen en te houden. Maar dat u onze ogen, onze zielsogen wil openen voor die enige weg tot behoud. Voor dat middel dat gegeven is, waardoor wij die welverdiende straf kunnen ontgaan en opnieuw tot genade kunnen komen. Leer ons zo buigen, Heren, en ons leren toevallen dat recht wat ook in de schriften ons wordt voorgehouden. Opdat zo het wonder van genade en van zalig worden aan ons mag worden geopenbaard. En zo bidden we u, Heren, om uw zegen in de prediking, in het horen daarnaar, in het meenemen daarvan, ook in de week die we begonnen zijn. Leid ons, Heren. En bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Trek ons, zo zullen we u nalopen. Wilt u aan al het werk in uw koninkrijk gedenken? Niet alleen in de prediking, maar ook in de evangelisatie, in de zending, in de evangelieverkondiging onder Israël. Maar ook diegenen die onder het juk van de vervolging zuchten, wilt u ze toch dat woord niet onthouden en geven, dat er manieren mogen worden gevonden om hen door middel van dat woord te voeden en te versterken. Om zo staande te kunnen blijven tegen het woeden van de boze. We bidden u, Heren, voor het volk waar tussen wij wonen, waar we deel van uitmaken. Ook in deze tijd waarin verkiezingen verwacht worden en we onze verantwoordelijkheid dienen te nemen. Heren, geef dat onze stem niet anders dan uitgebracht kan worden op een partij die rekening houdt en onderschrijft datgene wat uw woord zegt. Want wat wijsheid zouden ze hebben als ze uw woord vergeten. En geef, Heren, dan dat we mogen zien dat u ook nog die tegenstem wil doen laten horen, ook in onze maatschappij die zo van u losgekomen is. Gedenk onze overheden, gedenk ons vorstenhuis, gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten over ons gesteld zijn. Denk aan deze wereld, Heren, waar zoveel leed en ellende is, het bloed vergieten, ook in het Midden-Oosten en ook in het Oostblok. Op zoveel plaatsen waar verdriet en waar leed is, maar ook in ons eigen kleine leven. Heren, doe ons op u zien. Wilt u ons bewaren, ook dit uur, voor de boze en voor de zonde. En geef, Heren, dat we door de prediking van uw woord mogen worden gebracht en onder beslag van dat woord mogen worden gebracht. Bewaar ons dan voor de afleidende gedachten. En zie op ons neder in uw genade en hoort u onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking op Psalm 51, het eerste, tweede en vijfde vers. Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Het tweede, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En het vijfde, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. 1, 2 en 5 van Psalm 51, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 32, het derde vers. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat is het derde van Psalm 32, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, misschien hebt u wel eens van de uitdrukking gehoord dat de oude mens nooit bekeerd wordt. De oude mens wordt nooit bekeerd. Met die uitdrukking wil gezegd zijn dat iemand die genade kent, nooit helemaal loskomt van de zonde. Zijn oude bestaan, het vlees zoals Paulus dat noemt, dat blijft altijd tegen God en tegen zijn woord. Dat verzet zich tegen zijn wet. Zo zegt Paulus het in de Romeinenbrief. De oude mens wordt nooit bekeerd en zal altijd naar de zonde blijven haken en daaraan blijven vasthouden. Een terechte uitdrukking. De oude mens wordt nooit bekeerd. Maar er moet wel wat met die oude mens gebeuren. Zo laat de catechismus op grond van de schrift zien. Hij kan dan niet bekeerd worden en het heeft geen enkel nut om die oude mens op te knappen. Want hij blijft oude mens. Maar zo laat de catechismus op grond van de schrift zien, de oude mens krijgt in de waarachtige bekering wel de doodsteek. Hij begint te sterven. Al blijft hij in zichzelf in verzet, maar hij moet worden gekruisigd. Hij moet afsterven. En in de dagelijkse bekering vindt dat ook steeds meer plaats. Afsterving van de oude mens, zoals een been bijvoorbeeld, een van je benen. Als dat afgebonden wordt, als je een heel touw strak om je been doet, dan kan het bloed er niet meer doorheen lopen en langzaam maar zeker sterft dat dan af. Een ontzaggelijk pijnlijk proces natuurlijk, dat kunnen we ons voorstellen. Nou, zo is het ook, zegt de Heere, met die oude mens. Die moet worden afgebonden, die moet sterven. En dat kost zo'n strijd in het leven van hen die genade kennen. Er moet veel strijds gestreden zijn, zo zei een oude dichter. En er moet veel gebeden zijn, wil het einde vrede zijn. We gaan samen over dit aspect van de waarachtige bekering nadenken uit Psalm, ik bedoel uit vraag en antwoord 89. De afsterving van de oude mens, drie gedachten. Allereerst letten wij op de droefheid over de zonde. Zo begint het antwoord. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. De haat tegen de zonde en die hoe langer hoe meer haten. En de vlucht voor de zonde en die hoe langer hoe meer vlieden of daar vandaan vluchten. Dus de afsterving van de oude mens, de droefheid over de zonde, het haten van de zonde en het vluchten van de zonde. Vorige week, gemeente, hebben wij dus een begin gemaakt met de overdenking, met de behandeling van zondag 33. Ik wil dat per vraag doen, vandaar dat we er ietsje langer over doen, want het is toch wel een heel belangrijk onderwerp ook in de schriften, de waarachtige bekering. We hebben nagedacht over de betekenis van dat woord, bekering. Dat gaat over het hart, dat bekeerd moet worden, dat veranderd en vernieuwd moet worden. Het gaat ook over het leven dat veranderd en vernieuwd moet worden. En het is ook ons duidelijk geworden dat die waarachtige bekering een zaak van God is. Een mens kan wel een soortement van bekering tot stand brengen, een bekering aan de buitenkant, Zoals de Heer Jezus dat duidelijk gemaakt heeft met die gelijkenis van dat huis dat met bezemen wordt gekeerd en die eigenaar die gaat eruit, die boze geest die gaat eruit. Maar als er geen nieuwe eigenaar in komt, geen nieuwe bewoner, dan komt die oude eigenaar, die boze geest terug en hij neemt nog 7 duivelen met zich mee en het laatste wordt erger dan het eerste. Het is een werk van God. Daarom hebben we ook nagedacht over de vraag, maar hoe kan het dan dat God dat dan toch beveelt? Bekeert u. Uitroepteken. Gebiedende wijs. En we hebben gezien dat het uiteindelijk in de schrift dan daarop uitkomt dat een mens gaat leren om bekering te vragen. Zoals Augustinus dat ook onder woorden bracht. Heere, geef wat u beveelt. En beveel dan wat u gegeven hebt. Maar in de waarachtige bekering, en dat wordt vanavond ons verkondigd, dan is het dus niet zo dat die mens, die oude mens, dat het vlees, dat zondige bestaan bekeerd wordt. Maar er komt iets nieuws bij. Paulus spreekt daarom ook over een oude mens en een nieuwe mens. In de bekering is het de geest die tegen het vlees gaat strijden. Die tegenstelling zie je vooral bij Paulus, dat er strijd is tussen oude mensen, tussen nieuwe mensen, tussen vlees en tussen geest. Dan ontstaat er die strijd. En die oude mens die moet dus sterven, die moet afsterven. De eerste bekering, dat moeten we dus goed in de gaten houden, krijgt dat vlees dus een doodsteek. En dat geldt ook in de dagelijkse bekering, dat vlees, dat die oude mens steeds verder moet sterven. De mens zoals hij geboren is, zoals hij in Adam is, die moet afsterven. En hij moet ook opstaan, die nieuwe mens moet ook opstaan, dat kun je niet scheiden van elkaar. Het is wel onderscheiden. Ze horen bij elkaar, afsterving van de oude, opstanding van de nieuwe. Vanavond ligt meer de nadruk op die afsterving van de oude mens. En volgende keer hopen we bij levende welzijn stil te staan bij de opstanding van de nieuwe mens. En wat is dat nu? Wat bedoelt de catechismus daarmee als hij zegt de afsterving van de oude mens? Het antwoord zegt, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En daar begint de bekering dus mee. Volgens onze catechismus, op grond van de schrift, met een hartelijk leedwezen, met een droefheid over de zonde. En dat geldt zowel de eerste bekering, in de wedergeboorte, maar dat geldt ook in de dagelijkse bekering. Dat hartelijke leedwezen voorop gaat. En dat treffen we op allerlei manieren in de schriften aan. In de boetepsalmen dus. We hebben er 2 van gezongen, psalm 38, psalm 51, daar wordt vanuit de verbrokenheid van het hart over de zonde gesproken. De droefheid over de zonde heeft in die boetepsalmen een grote plaats. En in het Nieuwe Testament komen we die gedachten volop tegen. Als het gaat over de waarachtige bekering, dan is het zo, zegt Paulus, dat de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dus dat hartelijke leedwezen, dat komt eerst. En daaruit volgt dus die onberouwelijke bekering. En daarom is terecht wel eens gezegd, gemeente, dat de christelijke religie, de christelijke godsdienst, dat is een zondaarsreligie. En het evangelie, dat is een blijde boodschap, jawel, maar voor zondaren. En op allerlei manieren heeft de Heer Jezus dat ook duidelijk gemaakt. Het is al begonnen in de naam die hij draagt. Daar werd de verklaring bijgegeven door de engel: hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hij heeft zelf op allerlei manieren verklaard dat hij gekomen is om zondaren tot bekering te roepen. En die waarachtige bekering heeft hij dus mogelijk gemaakt door die ontzaglijke gang te gaan maken van de kribbe naar het kruis. En van het kruis naar het graf. Zo heeft hij de weg van de waarachtige bekering mogelijk gemaakt. Zo heeft hij de vergeving van zonden verworven. Maar hier in zondag 33 gaat het dus ook om de toepassing daarvan. Christus heeft het heil verworven. Hij heeft die zaligheid bereid. Het ligt, om het zo te zeggen, klaar. Maar hoe krijg ik daar nu deel aan? Welke weg gebruikt God om dat heil, om de zaligheid, om de vergeving van zonde toe te passen, uit te delen aan het hart? Dan gaat het dus over het werk van de Heilige Geest. De waarachtige bekering, dat behoort tot het werk van de Heilige Geest. Maar we moeten dus op grond van de schrift en de belijdenis vasthouden dat het dus gaat om de zondaar. Als het gaat over bekering, dan hebben we het nadrukkelijk over de bekering van de zondaar en van de zonde. En zal een mens nu daadwerkelijk en van harte belangstelling krijgen voor dat heerlijk evangelie en voor de genade die daarin wordt verkondigd, dan zal een mens, en dan gaan we niet over trap of maten spreken, maar dan zal een mens dus mee hebben gekregen, bij God vandaan hebben geleerd, dat hij zondaar is. Dan moet hij overtuigd zijn van zonde. En dat het een hele logische orde is in de waarachtige bekering, dat heeft ook de Heer Jezus duidelijk gemaakt met dat voorbeeld van die dokter. Wie gezond is, die heeft de medicijnmeester, de dokter, niet nodig, maar alleen die ziek is. Wanneer gaan wij naar de dokter? Als onze eigen huisapotheek is uitgeput. Als een paracetamol of een aspirintje niet meer helpt. Als de pijn blijft, als de klachten aanhouden. Als wij zelf geen middelen en geen mogelijkheden meer hebben, dan gaan we naar de dokter. Wie gaat er waarde zien in de Heer Jezus Christus, in het bloed dat Hij gestort heeft, in de genade die door Hem verworven is? Wie krijgt Hem nodig als zaligmaker? De Bijbel laat ons zien, dat zijn die mensen die last hebben gekregen van hun zonde. Die door de Heilige Geest werden overtuigd van de zonde. Zoals de profeet dat zegt in Ezechiël. De Heere zegt het in die profetie. Dat hij een nieuw hart en een nieuwe geest zal geven. Dat die geest zal worden uitgestort. En zo zegt de profeet dan zult gij walgen van uw zonde. Dan zult ge gedenken aan uw kwaad. Nou, ik hoef niet nog meer gemeente bewijzen uit de schrift, mocht dat al nodig zijn geweest, op te noemen om te laten zien dat Christus gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat zijn nou allemaal geen voorwaarden. Zo moeten we dat natuurlijk niet verstaan. Dat wij zelf eerst tot een bepaalde mate van zondekennis gekomen moeten zijn en dat we eerst zelf al een bepaald soort van walging over onze zonde hebben moeten leren opbrengen. En dat je dat moet zien te bewerken op eigen kracht. En dat er moet gezegd worden, en je moet eerst zo lang en zoveel van je zonde hebben beleefd, en dan pas mag je tot Christus komen. Nou, als je dat zegt, dan mag je pas tot Christus komen. Als je eerst je zonde hebt beleefd, dan mag het pas. Dan is het onvoorwaardelijk iets. Dan is die zondekennis een voorwaarde. Maar zo wordt het in de schrift nergens gezegd. Nee, aan alle volken en mensen zonder onderscheid. Dus of het nou een zondaar is die het beleeft of een zondaar is die er totaal geen erg in heeft. Maar aan alle volken en mensen zonder onderscheid moet de belofte worden verkondigd dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Iedereen mag komen. Zo laat de Heer ook zien in Jesaja 45, als hij met dat brede gebaar zegt: wend u naar mij, alle geen einde der aarde, en word behouden. Maar gemeente, het gaat nu niet over de vraag wie mag er komen, maar wie zal er komen? Wie zal er daadwerkelijk gaan? Wie doet dat nu? Wie gaat er nu daadwerkelijk naar de dokter toe? We zijn allemaal welkom bij onze eigen huisarts. We zijn allemaal ingeschreven bij een huisarts. Maar wie gaat er? Dat is die man of die vrouw, die jongen of dat meisje dat werk voor die dokter heeft. Dat het zelf niet meer kan. Die een nood heeft die groter is dan dat hij zelf kan oplossen. Wie gaat er tot Christus? Wie doet dat nu? Wie krijgt er belangstelling voor hem? Wie krijgt er oog voor de noodzakelijkheid van zijn bloed? Dat zijn die mensen die werk voor hem hebben. Die hem nodig hebben. Die zijn bloed nodig hebben. Tot verzoening, tot reiniging. En gemeente, de schrift laat op allerlei manieren zien dat het waarachtig geloof en de waarachtige bekering meer is dan alleen een verstandelijk toestemmen en een optelsom van wat bijbelse conclusies. Ik ben een zondaar. Jezus is voor de zonde gestorven, zondaren gestorven. Conclusie: Jezus is voor mij gestorven en het komt allemaal goed. Nee, zo is het niet. Wie waarachtig tot bekering komt, die zal niet een soort gevoelloze constatering hebben van ja, natuurlijk zijn we zondaren en ach ja, we hebben allemaal misdreven en wie doet er nou eens geen kwaad en we hebben inderdaad allemaal schuld. Ja, ik ben ook maar een mens. Nee, zo zegt David, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En ik zie mijn zonde steeds voor ogen zweven. En gemeente, de prediking van het woord is er mede op gericht. Om een mens dat te laten gevoelen. Dat we gezondigd hebben. Niet alleen in het voorbijgaan even noemen. Maar dat moet worden uitgediept. Het moet worden ontmaskerd. Wat is die zonde nu? Wat is de aard van de zonde? Wat is de straf op de zonde? Over een aantal zondagen dan zal de catechismus de vraag stellen: waarom laat God zijn wet al zo scherpelijk prediken? Waarom moet dat nou zo scherp gezegd worden? Waarom moet nou ook altijd weer die wet aan de orde komen? En het antwoord luidt: opdat wij onze nood en ellende recht en grondig leren kennen. En een zondaargemeente die begint overtuigd te worden van zijn zonde, die wil dat ook. Die vraagt ook om ontdekking. En om nadere ontdekking. Net zo goed als een patiënt die een moeilijke boodschap te horen heeft gekregen, niet op een bepaald moment tegen de dokter zegt: ho nu maar, nou weet ik het wel en ik hoef niet meer te horen. Nee, die wil het weten. En hij of zij zal zich gewillig onderwerpen aan allerlei diagnostiek om te kijken: en hoe zit het nu van binnen? Juist als je misschien niet voldoende gevoel daarbij hebt. Want het wordt al moeilijker als je geen pijn voelt. Om je dan toch gewillig onder de behandeling van zo'n dokter te stellen. Je wilt het graag weten, je wil overtuigd zijn. Want anders dan laat je je niet behandelen. En dan gebruik je geen medicijnen. Maar iemand die overtuigd is, en die wil ook eerlijk behandeld worden, die zegt: dokter, zeg het maar. En hou alsjeblieft niks achter. Natuurlijk gericht op de behandeling, gericht op de genezing, maar daar kom ik straks nog even op terug. Maar allereerst wil een mens eerlijk behandeld worden. Hij wil weten wat er aan de hand is. En zo is het met een zondaar ook. Een zondaar die door de Heilige Geest zaligmakend wordt bearbeid. Die wil weten hoe groot zijn zonden en ellende zijn. Die wil zijn nood en ellende recht en grondig kennen. Natuurlijk is dat geen aangename beleving. En die oude mens die verzet zich daar natuurlijk ook wel tegen. En als je vraagt of de Heer je ontdekt aan je zonde, dan bid je ook tegen dat vlees in. Maar dat is nou ook net weer die nieuwe mens die dat tegen dat oude mens in gaat bidden. Maar het gevoel van de zonde, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Gemeente, nogmaals, geen voorwaarden. Geen duimstok ernaast, geen weegschaal erbij, maar het is wel de weg waarlangs. Hoe meer ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, hoe meer ik ga zien de noodzaak van die ander, van die medicijnmeester, van die redder, van die verlosser. Want wanneer riep David om ontferming? Wanneer ging hij roepen, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Psalm 51 begint met te zeggen, nadat Nathan tot hem gekomen was. Voor die tijd deed hij het niet. Toen zweeg hij, zo zegt hij in Psalm 32. En toen werden zijn beenderen verouderd. Hij zocht niet naar genade, had het wel nodig, maar hij zocht er niet naar. Hij zweeg, hij beleed het niet. Hij was er niet aan ontdekt. Maar toen kwam Nathan de profeet en die heeft gezegd, gij zijt die man. Toen gevoelde David, en dat kwam natuurlijk niet door Nathan, maar door de Heilige Geest die dat woord van Nathan gebruikte. En als een zwaard dwars door de ziel van David stak. En toen zat David daar met een gebroken hart en met een verslagen geest. En gemeente, in het Oude en het Nieuwe Testament wordt altijd weer nadrukkelijk gezegd dat de waarachtige bekeringen, dat het geestelijke leven daartoe behoort onlosmakelijk een droefheid over de zonde. Een hartelijk leedwezen. Wil dat altijd zeggen dat als mensen emotioneel zijn en als mensen huilen en als je tranen ziet, dat dat bewijzen zijn van de waarachtige bekering? Nou, laten we daar maar voorzichtig mee zijn, gemeente, want ook in de schrift komen we altijd die zogenaamde krokodillentranen tegen. Ja, dat mensen wel wenen en dat het misschien heel wat lijkt te zijn, maar dat achteraf blijkt, het was maar tijdelijk. En het was alleen maar omdat iemand betrapt werd. Maar het ging niet diep. Maar als je zo Agab had zien liggen, als je Agab op huisbezoek zou tegenkomen, die zijn kleed gescheurd had en die zegt, ik heb gezondigd. En die bittere tranen weent, dan denk je bij jezelf, daar zit leven in die man. Dat zou je zomaar kunnen denken. Als wij Judas op straat hadden gehoord roepen. Ik heb gezondigd, verraderd onschuldig bloed. Kwam je dat maar meer tegen op huisbezoek? Mensen die zo kennelijk hun zonde bewenen. Of Esau met zijn tranen van berouw. Maar ik hoef niet te vertellen, gemeente, dat dat allemaal inderdaad die krokodillentranen zijn geweest. Het ging niet verder dan hun geweten. En toen dat geweten weer gesust was, toen hield het op met die zogenaamde bekering. Wanneer zijn die tranen dan echt? Wanneer kun je spreken van een waarachtige bekering? Nou, de catechismus geeft daar antwoord op als ze zegt: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. Allereerst een hartelijk leedwezen. Dat wil zeggen, dat komt uit je hart op. Uit het diepst van je wezen. Tranen in je ziel. En die zijn bestendig. En die werken inderdaad die onberouwelijke bekering. Ook al blijven de ogen bij sommige mensen misschien droog. Want de ene mens heeft nu helemaal meer en sneller tranen in de ogen dan de ander. Maar het gaat om dat hartelijke leedwezen. Om de waarheid in ons binnenste. Een zaak van het hart. Van je innerlijke mens. En het tweede wat de catechismus zegt, dat is dat wij God vertorend hebben door onze zonden. Dat is een kenmerk van de waarachtige bekering. De droefheid gaat over God. Ik heb tegen God gezondigd. Ik ben bedroefd, niet omdat ik er zo slecht aan toe ben. Niet omdat alle mensen mij ineens schuin aankijken omdat ik betrapt ben. Of omdat mijn naam bezoedeld is door mijn zonden. Dat kan natuurlijk zeker een rol spelen. Maar de diepste droefheid gaat erover dat ik God vertorend heb. God op het hoogst misdaan heb. Hem heb verlaten. Van het heilspoor ben afgegaan. De God uit wiens hand ik voortgebracht ben. De God die mij de adem in de neus geeft. De God die in zijn voorzienigheid mij onderhoudt en regeert. Tegen God gezondigd. En daarom horen we dat in de psalmen ook. Onder andere in psalm 51 zegt David: ik heb tegen u, ja u alleen, misdreven. En als je nou aan David gevraagd had: maar David, heb je dan niet tegen Batsheba gezondigd? Heb je haar eerder niet geschonden? En heb je niet grotelijks gezondigd tegen Uria door zijn leven af te nemen? En had David inderdaad geknikt. En dat hij daar hartelijk bedroefd om was, wat hij zijn naaste heeft aangedaan. Maar de diepste droefheid bij David bestond daar toch uit dat hij besefte: ik heb tegen u, ja u alleen, gezondigd. Dat gaf de diepste pijn, dat gaf de diepste smart. Te meer omdat David er tegen licht en beter weten in had gedaan. De man naar Gods hart. Hij kende God. Niet alleen als de heilige en de rechtvaardige God, maar ook als de genadige en de barmhartige God. Tegen het licht van die genade in, tegen beter weten in, heeft hij gezondigd. Tegen God had hij gezegd: en ik wil u niet dienen, niet op dit moment althans. En ik zet uw geboden even opzij. Ik luister naar mijn vlees, naar mijn oude mens. En die krijgt voorrang en die moet bevredigd worden. En dat was het leedwezen, dat was het hartelijke leedwezen, de hartelijke droefheid dat ik God vertorend en beledigd en bedroefd heb. En gemeente, zegt de Heer Jezus dat ook niet, bijvoorbeeld in de gelijkenis van de verloren zoon. Als die jongen tot zichzelf begint te komen. Die jongen die had natuurlijk zichzelf wijsgemaakt dat de wereld en de genieting van de zonde, dat was pas echt leven. En die vader en dat huis van zijn vader, dat was maar bekrompen. En al die regels en dit mag niet en dat mag niet. En ik neem er afscheid van en ik verklaar mijn vader dood en ik ga de wereld in. En ik breng dat erfdeel door met allerlei ongerechtigheid. Maar toen kwam hij erachter. Het is allemaal zelfbedrog. Het Het is allemaal schijn geweest. De wereld is je vriend zolang je inderdaad wat voor de wereld kunt betekenen. Maar zijn geld raakte op en de wereld verloor zijn interesse in hem. En toen zat hij daar bij de varkens. En wat zei hij toen? Nou, ik heb het nou in de wereld wel gezien. Ja, het is niet gegaan zoals ik gedacht had, maar ik ga terug. En nou, mijn vader zal me wel weer aannemen. Ja, je maakt allemaal wel eens een fout, toch? Niemand is volmaakt. Nee, zo ging hij niet terug. Niet vanuit een soort optelsommetje. Ja, ik heb gezondigd. Ja, mijn vader was er niet blij mee dat ik wegging. Maar ja, niemand is volmaakt. En ja, ik ga nou toch terug en dan is het toch weer goed. Dan zal mijn vader heus wel weer voor me zorgen, want... Nee, als hij tot zichzelf komt... dan weet hij dat dat zo niet gaat. Niet die optelsom, die koude, kille, gevoelloze optelsom van... ik ben een zondaar en Jezus is voor de zondaren gestorven, dus Jezus is voor mij gestorven. Nee, hij zegt, Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel, zo zegt die verloren zoon dan, en voor u. En de hemel, dat is een oude Joodse uitdrukking die wil zeggen, ik heb tegen God gezondigd. De hemel is het synoniem voor God zelf. En hoe komt het dat die verloren zoon dat zegt? Want hij heeft toch tegen zijn vader gezondigd. Ja, maar die jongen die heeft ook leren zien dat het leven van zijn vader en de regels van die vader in overeenstemming was met de wet van God. Dus datgene waar hij vandaan vluchtte en waar hij niks mee te maken wilde hebben, waartegen hij zich verzette. De regels van zijn vader, dat waren de regels van God zelf. En daarom heeft hij allereerst tegen God gezondigd. En niet tegen zijn vader allereerst. En daarom zegt hij, ik heb gezondigd tegen de hemel. Allereerst tegen God. Want vader, uw regels, dat waren de regels, dat waren de wetten van God. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En gemeente, dat laat ons zien. Dat de zonde veel en veel erger is dan dat wij zo denken. Zeker als het gaat om die zogenaamde wat kleinere zonden. Maar ook de grotere zonden. Maar alles wat wij doen. Met onze gedachten, met onze woorden, met onze daden. De afgunst die er kan zijn. De achterklap. De roddel, het praten over elkaar. De onreine gedachten. De zedeloze woorden. En de daden die we doen. En noemt u al die dingen maar op. Het stelen. Ook door witte boorden. Door middel van fraude en wat al niet meer. Dan zondigen we niet allereerst tegen die vrouw of tegen die man. Dan zondigen we niet tegen de overheid, maar dan zondigen we tegen God. Want God heeft gezegd, gij zult niet begeren. En gij zult niet stelen. En vandaar dat David zegt, ik heb tegen u, ja u alleen, misdreven. En dat vooral in het licht, omdat God zo goed is geweest. Dat was toch de doodsteek voor die verloren zoon. Dat hij bij zichzelf ging bedenken wie zijn vader nu eigenlijk was. Hoeveel huurlingen hebben overvloed. En dus die dagknechten, die maar één dag bij zijn vader werkten, die hebben overvloed. En ik, de zoon, ik verga van honger. Hij had zo'n goede vader. En in de waarachtige bekering gemeente wordt het ook een element van het zondigen tegen God. Het is niet alleen maar de zonde tegen een rechtvaardig en tegen een heilig God en tegen de wet van God. Maar het zijn de goede tierenheden des Heren, zo zegt Paulus, die ons tot bekering leiden. Die God is ook de goede God. Die goed doet. Die ons voorziet van alles wat we nodig hebben. En we hebben dat wat God gegeven heeft misbruikt. En we hebben het versmaad. En dat besef, dat dringt door in de waarachtige bekering. De goede tierenheden des Heren. Die leiden tot bekering. Ik ga gauw verder, gemeente, want er staan nog twee dingen in de catechismus. Want dat is ook niet het enige dat David droefheid heeft over de zonde, maar ook, en dat zien we ook in het antwoord, die hoe langer hoe meer haten. De zonde hoe langer hoe meer haten. En gemeente, dat is heel wat. Wil een mens nu echt de zonde gaan haten? Een hekel eraan krijgen? Dat is ook iets wat er van nature helemaal niet is. Van nature is het zoals Hebreeën 11 zegt, dan is het de genieting der zonde. Daar geniet een mens van, dat is ook iets vanzelfsprekends. Je hoeft geen moeite te doen om te zondigen, dat gaat zomaar vanzelf. Je hoeft geen moeite te doen om te begeren de vrouw van je naast of de man van je naast. Je hoeft geen moeite te doen om iets weg te nemen wat van jou niet is. Dat kan zomaar in een split second kan dat gebeuren zonder nadenken. Je hoeft geen moeite te doen om te praten, te roddelen, kwaad te spreken van een ander. Dat gaat zomaar vanzelf. Hoef je helemaal niet bij na te denken. De tuinders hier die weten dat op bepaalde grond een bepaald soort onkruid heel goed groeit. Ik heb er helemaal geen verstand van, maar daar zullen jullie best het een en ander over kunnen vertellen. Over die grond en over deze grond. Dat onkruid daar en dat onkruid daar. Nou, ons hart, gemeente, is de beste grond voor het onkruid van de zonde. Dat brult de grond uit. Daar is niet tegen aan te wieden. Dat komt zomaar vanzelf op. Dus er moet echt een waarachtige bekering, een bekering uit God plaatsvinden. Onwederstandelijk door de Heilige Geest gewerkt willen wij die zonde die zo automatisch naar boven komt, die zo, ze worden ook wel eens genoemd een boezemzonde. Sommige zonden zijn echt boezemzonde, koningszonde die altijd maar weer terugkomt. Onuitroeibaar. Om die te kunnen haten, gemeente, hebben wij echt God nodig. En dan moeten we, wanneer gaat een mens die zonde dan haten? Nou, dan moeten we inderdaad een indruk krijgen van de ware aard van de zonde. Die waar we zo van kunnen genieten, die ons zo bevredigt in ons vlees. Waar we zo'n kick van krijgen, wat ons zo'n fijn gevoel geeft. Wat is nou de ware aard van de zonde? Die zonden, zo leert een mens in de waarachtige bekering, die brengen mij straks voor Gods rechterstoel. Alles wordt naakt en geopend neergelegd voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. In de waarachtige bekering, dan krijgt een mens er de indruk van, de overtuiging van mee, God gaat die zonde waar ik zo van kan genieten, God gaat die zonde straffen. Hij gaat ze bezoeken. En daarom als een mens ontdekt wordt aan de zonde, dan gaat hij de ware aard van de zonde leren kennen. Datgene wat zo makkelijk gaat. En waar we dag en nacht mee bezig zijn. En die zonde die hebben we in dat kleine mobieltje zo dicht bij ons. Uren, dagen aan één. En hoef je niet altijd per se porno op te zoeken of allerlei zondige dingen te gaan doen. Je kunt ook met die hele onschuldige dingetjes, filmpjes En ik weet niet wat er allemaal op te zien is. Kun je uren, dagen, maanden bezig zijn. En je tijd, je kostbare tijd, je genadetijd verkwanselen. En dan zegt de Hebreeën schrijver in het 11e hoofdstuk, de genietingen der zonde. Ja, maar je kan het ook anders vertalen. En dat is de zondige genietingen. He, dus dan hoeft datgene wat je aan het doen bent nog niet eens per se zondig te zijn. Maar door het feit dat er al je tijd mee heen gaat. Met dat mobieltje en alles wat erop te zien valt. En dat er geen enkele tijd meer overblijft om te denken aan je onsterfelijke ziel. Dan wordt dat een zondige genieting. En we kunnen dat uitbreiden met zoveel zonden. Het zijn allemaal geen onschuldige dingen. Als het ons weghoudt bij het woord. Als het ons beseft dood dat we sterven moeten. Als we de ernst van het leven door al dat amusement vergeten. Dan zijn dat zondige genietingen. En daar moeten we aan ontdekt worden. Aan de ware aard van de zonde. Dat het allemaal dingen zijn die je wegslepen naar de eeuwigheid. De Heer die zegt, ik heb geen lust in je dood. En de wereld die zegt, ik heb wel lust in je dood. De wereld en al haar begeerlijkheden, jonge mensen, die zeggen, ik heb er lust in. Dat je je niet bekeert. En dat je eeuwig sterft. Jonge mensen, heb je dat al ontdekt? Dat die stemmen opklimmen uit je mobieltje. In het verkeerde gebruik. In het veelvoudige gebruik. In de waarachtige bekering, dan leer je dat kennen, dan leer je dat ook haten. Want dat ding en al die andere mogelijkheden tot zondigen, die staan mijn vlucht, mijn bekering tot God in de weg. Nou, dat is een element van het haten van de zonde. En ook een heel belangrijk element waarin een mens de zonde gaat haten, dat is dat als ik ga zien, en dan hebben we het dus over mensen die genade kennen, hè, zondag 33, deze vraagsteller heeft al een hele weg afgelegd. Die is bij zondag 7 geweest, die is bij zondag 23 geweest, die kent iets van de noodzaak, maar ook van de schoonheid van Christus. Nou, als de Heer je daar iets van gezien hebt laten zien, dan ga je ook zien wat die zonden met Christus hebben gedaan. Hoe meer dat je tot bekering komt, hoe meer onderwijs dat je gekregen hebt in de weg der genade, hoe meer je gezien hebt wie Christus is. En wat hij heeft moeten lijden. Dan ga je al die dichters verstaan. Ook in de geschiedenis van de kerk. Die dat in hun woorden, in hun gedichten hebben laten blijken. De nagel. Die spijker. De speer. De geesel die u sloeg. Zo zegt Revius. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Dit is al geschied, helaas, om mijn zonden. Dat gaat Gods volk leren in de waarachtige bekering. Als de mens, de oude mens, steeds verder gaat afsterven. En hij gaat die zonde haten, want hij heeft beginnen en geleerd om te zien het handschrift van mijn zonde heeft hem aan het kruis gehecht. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. Dan krijg je dus die strijd, want dan ga je strijden tegen die oude mens die zonde blijft liefhebben. Die oude mens die wil die zonde, maar die nieuwe mens komt erbij en die zegt, nee, ik wil het niet. Want die zonde die hebben mijn Heer Jezus zo ontzaggelijk zwaar doen lijden. Ik wil het niet. En dan staan die twee tegenover elkaar en dat is een strijd op leven en dood. Daar vloeit bloed. Maar die nieuwe mens die strijdt daartegen, die wil het niet. En die oude mens die moet afsterven, die moet steeds meer die zonde gaan haten en gaan vlieden. En zo is het gemeente in het geestelijke leven. De ware aard van de zonde leren kennen. Maar ook te zien wat dat Christus heeft gekost. Wat we bijvoorbeeld lezen in de profetie van Zacharias. Als de Heere zijn geest uitstort. Als die geest gaat ontdekken. Droefheid geeft over de zonde. De zonde leert haten. Dan zien ze. Ze zullen mij aanschouwen, zegt de Heere Jezus. En ze zullen zien. Wien zij doorstoken hebben. En waarmee ze mij doorstoken hebben. En ze zullen over mij rouw klagen. Als over een enig geboren zoon. Dit deed ik hem. Door al mijn zonden aan. Het haten van de zonde. En dan het laatste gemeente. Het vlieden van de zonde. Haten en vlieden. Dat heeft ook weer allerlei aspecten. Ik kan het alleen maar even aanstippen, gemeente. Dat is dat je vlucht allereerst voor de gelegenheid van de zonde. Dat wil zeggen dat je de zonde niet op gaat zoeken. Kijk, een mens kan ook verrast worden door het kwade. Dat gold David in zekere zin toen hij op dat dak stond. Alhoewel, misschien wist hij het wel hoor, dat Bathsheba, hij had misschien wel eens meer gezien. Dat ze zich aan het wassen was en dat hij juist daarom op dat tijdstip op dat dak ging lopen. Ik weet het niet. Hij zal er niet te goed voor zijn geweest. Maar het kan zo zijn dat mensen verrast worden. Dat het je overvalt. Maar hier gaat het over het vlieden van de zonde. Dat wil zeggen dat je vlucht van de gelegenheid. Dat je bepaalde plaatsen niet bezoekt. Ook niet op internet. Niet die websites opzoekt. Niet klikt op die link die je wordt toegestuurd. Niet klikt op dat plaatje wat ineens opduikt. Wegvluchten. Zoals Jozef wegvluchtte van die vrouw. Dat was geen daad van lafheid. Maar hij zei, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Ziet u, daar hebt u het weer. Dat ik God vertorend heb, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God. Niet tegen Potifar. En niet tegen u, maar tegen God. Een geloofsdaad dat die jongen met al zijn natuurlijke begeerten, die hij ook had, wegvluchtte. En dat liet afsterven. Wegvluchten van de gelegenheid. Maar ook bij de zonde zelf vandaan. Bij al die zonden die zomaar in je hart kunnen opkomen. En zeker als het gaat om bepaalde boezemzonden, waar we extra gevoelig voor zijn. Voor sommigen is dat de sterke drank. Voor anderen is dat weer bepaalde zedeloze dingen die zomaar in het leven kunnen ontstaan, die je op kunt zoeken. Wegvluchten. En dat kun je echt niet uit jezelf. Ieder die ontdekt is aan die boezemzonde, ieder die verschillende keren daar ook ingevallen is, die weet, dat is een onmogelijkheid vanuit mezelf. Die moet met Paulus uitklagen. Ik vind dan deze wet in mij. Het is een wet. Een wetmatig iets dat mij doet zondigen. Maar om dan inderdaad weg te vluchten, je ervan los te scheuren, dat rechteroog uit te graven en die rechterhand af te kappen, dat is een ontzaglijke, pijnlijke operatie, gemeente. Maar dat wordt je gebed. Genees, Heer, snij maar diep. Want gij die mij uit genade schiep, sneed nooit te diep. En dan kom ik ook bij het evangelie, gemeente, want ja, ook in dat zo pijnlijke stuk van de afsterving mag u natuurlijk niet naar huis gaan zonder het evangelie. Want als de Heer Jezus het bevel geeft dat er bekering gepreekt moet worden, dan staat dat altijd in relatie tot de vergeving der zonden. In zijn naam, zo was zijn laatste bevel aan zijn discipelen, moet gepredikt worden bekering. En de vergeving der zonden. Dat is het heilige, hoge doel. Als de zonde wordt aangewezen, als het moet worden uitgediept, als de straf op de zonde moet worden bekendgemaakt, als de oproep tot bekering klinkt, dat moet altijd in relatie, in het kader van het evangelie zijn. De vergeving der zonde. Boetepredikers moeten prediken dat het Goede Vrijdag is geweest. In een ontdekkende prediking moet een zondaar worden meegenomen naar Golgotha. Dat is toch het doel van de wetsprediking. Die gaat ook aan de evangelieprediking vooraf. Maar een mens moet worden meegenomen naar Golgotha. En er moet worden gezegd, kijk nou eens, zondaar. Daar hangt Gods eigen zoon. Kijk eens naar zijn handen. En kijk eens naar die doornenkroon op zijn hoofd. En bedenk dat God... En gemeente, ik kan die woorden eigenlijk nooit goed begrijpen als ik ze uitspreek. Dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven... Hij ze aan zijn lieve zoon gestraft heeft. Wat een diepe indrukken, gemeente, geeft dat in het geestelijke leven als je zo in de geest naar Golgotha wordt gebracht. Maar dat God het nou laat verkondigen, dat in dat kruis, behalve dat daar recht geschiet en behalve dat daar het handschrift van mijn zonde wordt aangehecht, dat dan ook behoud en vergeving is. Vrede door het bloed Zijns kruises. Allebei lichten ze op, gemeente, in Christus. De bekering, afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens en de vergeving van zonden. Het kruis veroordeelt aan de ene kant mijn bestaan. Het laat zien wat God met de zondaar doet en hoe God over de zonde denkt, maar diezelfde gekruisigde biedt ook de mogelijkheid om door hem tot God te gaan, om vergeving te ontvangen. O God, wees mij, de zondaar, genadig. En de Heere zegt het, door middel van de prediking van de bekering. Zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat een zondaar zich bekeert en dat hij leeft. Gemeente van Barendrecht, bekeert u dan. Bekeert u, waarom zou het gesterven? Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Met dankzegging, Heere, want u hebt ons deze dag weer gegeven. En we mochten zoveel kracht en gezondheid ontvangen om hier te kunnen zijn of thuis de dienst mee te beleven. Dankzegging ook voor het woord dat u liet verkondigen. Aan de ene kant een woord dat getuigde van het wenen van Jozef vanwege de dood van zijn vader. Maar ook vanwege de broers die zoveel kwaad hadden gedaan. Maar Heere, toch mocht daar bovenuit stijgen dat we mochten gedenken aan dat spreken van Jozef. Hoe hij naar hun hart sprak. Hoe u daarin betoont dat u een zondaar niet eindeloos in het verdriet laat. Maar dat het waar is wat we zojuist gezongen hebben. Gij naamt die gunstig weg. En dat er vergeving bij u is en dat u naar het hart spreekt van arme zondaren. Dat u ze vriendelijk en troostvol toespreekt. En niet alleen toespreekt, maar ook door uw geest deelgeeft aan waarachtige bekering. Aan het geloof, aan de vergeving van zonden. En als we, Heren, nu op deze zondag weer een stapje meer hebben gedaan in de weg van de waarachtige bekering. Heren, laten deze overdenkingen mee mogen gaan met ons de week in de binnenkamer. In het nadenken erover. Maar bovenal, Heren, dat het mag leiden tot het gebed. O God, bekeer Gij mij, dan zal ik bekeerd zijn. Bewaar ons deze week, Heren, voor de zonde. Maar ook voor ongelukken en voor een onverwachte en onverzoende dood. Sterk ons in alle dingen die nog gebeuren moeten in ons dagelijkse werk. In ons gezin, op school, in het ambtelijke leven, bij de verenigingen, bij de lezing aanstaande woensdagavond. En nog zoveel meer dat er in de gemeente allemaal mag worden gedaan door allerlei soorten mensen. Zegent u het, Heere, de huisbezoeken, de diaconale bezoeken. En laat het met uw zegen worden bekroond in de waarachtige bekering. Vergeeft u genadig het zondige dat bij ons was, dat ons altijd aankleeft. Zie ons aan in uw Zoon en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 19 vers 7 zingen wij tot slot. Weerhoud, o Heer, uw knecht dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Het zevende van 19. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.